Welkom bij deze podcast voor Altijd Jong. En mijn podcast gaat over onderwerpen die met Altijd Jong blijven te maken hebben. Dat kan gaan van sporten tot bewegen tot spiritualiteit, alles wat daarmee te maken heeft. En ik heb een ontzettend toffe gast, Robert Wolters. Robert is van Echte Mannen die eten niet. En Robert die helpt mannen aan een strak lichaam of aan een sterk lichaam en een strakke buik. En Robert, superleuk dat jij te gast wil zijn bij mij. En ja, stel jezelf eens even voor. Wie ben
Ja,
je?
nou, dankjewel voor de uitnodiging, Marion. Leuk om wat te kunnen vertellen. Robert Wolters, ik ben 52 op dit moment. En als ik even terugga, toen ik 38 was, toen was ik veel te zwaar. Ik was 143 kilo. En in die tijd deed ik aan sterkste manwedstrijden, dus het had wel een beetje een functie. Maar na 17 jaar sterkste manwedstrijden, 5 keer sterkste man van Nederland, had ik allemaal blessures. En dat, ja, ik kon niet meer meedoen aan die wedstrijden en de training ging ook niet lekker. Maar ik werd wel steeds zwaarder. En, ja, mijn lichaam zat me echt in de weg. Ik had een dikke buik, ik kon geen normale kleren meer aan. Ik zweette door alles heen, ik had altijd pijn. En ik was 38, dus 40 kwam in beeld. Dus ik dacht bij mezelf, ja, nou, dan moet je wel wat gaan doen, want anders ben je straks 150 kilo. En dan ben je zo'n dikzak die vroeger sterk was. En dat wilde ik niet. Dus ik besloot om een fitte veertiger te worden. En ik ben afgevallen naar 105 kilo. En met mijn lengte 1,93 en mijn historie in de krachtsport was dat een goed gewicht. En mijn buikspieren waren weer zichtbaar. En nu zijn we goed 12 jaar verder. En ik heb nog steeds hetzelfde gewicht. En dat kost me eigenlijk weinig moeite. Dus ik ben, ja, gewoon netjes op gewicht. En het is niet echt moeilijk om dat gezonde gewicht vast te houden als je maar paar regels in acht neemt. En daar heb ik een boek over geschreven. Dat boek heet Echte Mannen die eten niet. En dat heb ik zelf uitgegeven een jaar of 4 geleden. En dat, ja, dat gaat hartstikke goed. Ik heb 25.000 exemplaren van dat boek verkocht. En iedere maand verkoop ik er tussen de 600 en 1000. En een deel van de mannen die mijn boek leest, die heeft extra hulp nodig. Dus die help ik. En dan begeleid ik ze een jaar lang. En het belangrijkste doel is toch wel gezond oud worden. Hè. Afvallen is een middel om gezond oud te worden. Dus ik doe met die mannen ook bloedonderzoek. Dan brengen we met 30 bloedwaarden eigenlijk dat hele lichaam in beeld. En dan kunnen we ook goed beoordelen hoe iemand ervoor staat, kijken wat hij nodig heeft. En dan, ja, na dat jaar heb je een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam. Maar belangrijker dan dat, je weet hoe je dat voor de rest van je leven kunt volhouden. Dus dat is in een notendop waar ik mee bezig ben.
En wat is nou, als jij dan kijkt, als je hebt natuurlijk zoveel mannen voorbij zien komen, wat is het grootste probleem met mannen vanaf 40, 45, die ik in principe dus ook begeleid? Ik denk dat jij die de meeste ook hebt. Wat is hun grootste probleem?
In het licht van wat ik doe, het grootste probleem eigenlijk is dat ze niet weten wat ze moeten doen. De meeste mannen zijn al meerdere keren op dieet geweest en dan zijn ze 10, 12 kilo afgevallen en dan 14, 15 kilo zwaarder. Die zitten nog een beetje vast in de dieetmentaliteit dat je altijd per definitie minder moet eten. Dus ze eten ook structureel veel te weinig. Ik kom gewoon volwassen kerels tegen van 2 meter lang die 1800 calorieën per dag eten. En daar gebeurt met dat lichaam gebeurt niks meer. En ze snappen eigenlijk niet waarom. En op het moment dat je dan bloedonderzoek gaat doen, dan zie je ook in het lichaam dat ze van alles tekort komen. Dus het is vooral een heel groot gebrek aan kennis en vervolgens een hoop frustratie over het feit dat het ze niet meer lukt om dat lichaam onder controle te krijgen. En ja, en dan weten ze eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. En mijn boek is vaak dan een, ja, een soort van feest van herkenning. Weet je wel, alsof het voor mij geschreven is, dat is dan het commentaar wat ik krijg. Maar dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Dat ze eigenlijk gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. Het lukt ze niet om dat lichaam onder controle te krijgen. Het lukt ze niet om af te vallen. En ja, de oplossingen die geboden worden, wat altijd standaard is, je moet gewoon minder eten. Dat blijkt dan in de praktijk niet meer te werken. Ja, wat moet je dan?
En is het dan zo dat het gewoon puur gebrek aan kennis is op het dat weet je, internet staat natuurlijk vol, je kunt overal iets vandaan halen. Is het vooral gebrek aan kennis?
Nou, het is zeker gebrek aan kennis, maar die gebrek aan kennis zit ook bij de meeste diëtisten, voedingsdeskundigen en zelfs de meeste artsen. Er is gewoon een fundamenteel gebrek aan kennis over hoe het lichaam werkt, wat er in het lichaam gebeurt, welke hormonale veranderingen er zijn als je de 35 gepasseerd bent En ja, wat dat dan voor consequenties heeft voor de manier waarop je voor jezelf moet zorgen. En de standaardadviezen die wij krijgen over dat je 6 keer per dag moet eten en dat je snacks en tussendoortjes moet eten. En dat het heel belangrijk is om op tijd 's ochtends te beginnen met eten. En dat zijn allemaal dingen en dat het vooral belangrijk is om maar gewoon veel te wandelen en dan is het goed genoeg. Er zijn allemaal adviezen die we krijgen, dat je heel veel koolhydraten moet eten. Het adviesorgaan van de overheid adviseert 70% koolhydraten. Is op niks gebaseerd. Dus er zijn allerlei adviezen die eigenlijk ja, een beetje haaks staan op onze evolutionaire geschiedenis als mens, hoe wij als mens gevormd zijn. En dat maakt ook dat het gewoon niet werkt. In de praktijk werkt het niet. En, of het werkt even, hè, als je op dieet gaat en je valt af, nou hartstikke mooi. Maar na een paar weken dan is het gewichtsverlies is minder, de honger loopt op en je hebt alweer een paar koeken gegeten wat je eigenlijk niet wil. Dus dan, ja, je zelfvertrouwen gaat weg. En op het moment dat je dan zegt, nou, het is al genoeg geweest, weet je wel, die paar kilo die eraf zijn, is goed genoeg geweest. Dan ga je terug naar je oude eetpatroon. En dan vliegen al die kilo's er in een week aan. En vaak word je nog 2, 3 kilo zwaarder ook. En ja, je snapt er dan niks van. Een gebrek aan discipline, denkt dan iedereen. Want ja, je had het vol moeten houden. Waarom kan een ander het wel en ik niet? Ja, het is een combinatie van gewoon niet de goede methode, niet snappen wat er in je lichaam gebeurt. In samenspraak met een lichaam wat gewoon niet meer zoveel veerkracht heeft als toen je 20 was. Je moet gewoon beter voor je lichaam leren zorgen. Dus het is vooral bewustwording. Het is kennis, maar in essentie bewustwording. Dat je gaat snappen wat het lichaam doet.
Ja, en we horen natuurlijk heel vaak, dat zul je ook horen, ik hoor dat ook echt heel vaak, bij vrouwen bijvoorbeeld, ja, ik zit in de overgang, dus daarom kom ik aan. Bij man ook, ja, ik word nou eenmaal ouder, dus hè, weet je, die kilo's die vliegen eraan, gaat er niet meer zo makkelijk af. Ik ben van mening dat dat niet de reden is. Ik ben van mening dat jouw hormoonhuishouding en natuurlijk processen in je lichaam veranderen als je ouder wordt. Alleen daar moet je ook andere dingen voor doen. En de mensen die doen nog steeds heel vaak hetzelfde als wat ze deden toen ze jonger waren. Dus als je niet aanpast op je veranderende hormoonhuishouding, ja, dan gaat er natuurlijk iets niet goed. Want een goede hormoonhuishouding, je haalde het net al aan, die verandert tussen vanaf je 35ste, zeg je. Hoe belangrijk is het hebben van een goede hormoonhuishouding? Wat verandert er eigenlijk na je 35ste?
Ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Hè. Dit is een mooie uitspraak. De eerste 35 jaar zorgt je lichaam voor jou. En na je 35ste moet jij voor je lichaam zorgen. En we zien eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat zou moeten gebeuren. Mensen in hun jongere jaren zijn sportief, actief, doen van alles. Dan vervolgens krijg je een gezin, je krijgt een drukke baan. Je sociale leven wordt steeds groter. Je omringt je met mensen die langzamerhand ook steeds dikker worden. Dus je verzaakt steeds meer. Terwijl je eigenlijk een tandje bij moet zetten. En je lichaam wordt gedragen door hormonen. Hormonen zijn de boodschappers in je lichaam. Dus je hebt groeihormoon, je hebt de IGF, je hebt de schildklierhormoon, je hebt testosteron. En dat is allemaal, weet je wel, je kan bij wijze van spreken chips en cola eten die eerste 20 jaar. Je wordt toch wel groot. Hè? En het lichaam groeit wel. En dat komt omdat die hormonen je lichaam dragen. Maar na verloop van tijd, en dat. Met groeihormoon begint het al vanaf de geboorte af te nemen. Maar bijvoorbeeld testosteron neemt af vanaf je 35ste, 40ste bij een man. Dan zie je dat het lichaam steeds minder veerkracht heeft. En het gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat je kracht en spiermassa verliest. Dat je vetmassa toeneemt. Ja, en als je daar niks aan doet, dan zie je inderdaad gewoon wat wij met veroudering zien. Hè. Mensen worden steeds zwakker. Een gemiddelde man van 70 is minder sterk en heeft minder spiermassa dan een man van 30. Dus je ziet dat lichaam langzaam aftaken. Alleen wat we ook weten, is dat dat niet een onomkeerbaar proces is. Dus het feit dat je steeds dikker wordt, het feit dat je lichaam minder veerkracht heeft, betekent niet dat je dat niet kunt terugdraaien. Maar dan zul je er gewoon meer voor moeten doen. Dus na je 40ste moet je harder. Je moet meer doen, beter sporten, je moet beter eten, beter voor jezelf zorgen. Ja, en dan kun je tot op hele hoge leeftijd gewoon hartstikke fit en vitaal en actief zijn. Maar dat veronderstelt wel een bepaalde mate van investering in je lichaam. En met name testosteron. Testosteron is het belangrijkste hormoon in het lichaam van een man. Het is een mannelijk geslachtshormoon. En je ziet dat sowieso, hè, op basis van leeftijd zie je dat hormoon afnemen. De cellen in je lichaam die dat hormoon produceren, Leydigcellen in je testikels, die sterven af. Er komen geen nieuwe cellen voor terug. Dus het is normaal dat je een leeftijdsgebonden afname ziet in dat hormoon bij mannen. Alleen wat je tegenwoordig ziet, en dit is eigenlijk een wereldwijd fenomeen, is dat het testosteron veel harder zakt dan je zou verwachten op basis van leeftijd. En dat is door leefstijl. Dus je ziet door een ongezonde leefstijl dat testosteron veel harder keldert. En ja, wanneer ik dat meet bij mannen, dan meet ik bij, ik denk 40% van de mannen, een functioneel testosterontekort. Dus dat wil zeggen dat het lichaam minder testosteron aanmaakt dan je nodig hebt om gezond oud te worden. En in sommige gevallen, ja, betekent dat dat je 40 of 50 jaar oud bent en dat je testosterongehalte hebt van een man van 80 of 85. En dat verklaart vaak waarom iemand zich slecht voelt en weinig energie heeft en zich er niet toe kan zetten om echt in beweging te komen en van alles te gaan doen. Dus dat is heel belangrijk om dat te achterhalen en te kijken hoe je dat kan verhelpen. Want het is heel moeilijk om je lichaam te veranderen als je hormoonhuishouding heel slecht is, hè? En als je echt hypogonadaal bent, dus als je echt een testosterongehalte hebt wat onder de referentie zit, ja, dan kun je blijven vechten met je lichaam. Kun je ieder dieet volgen wat je wilt. Moet je dat echt eerst herstellen. En ja, dan zul je merken dat het allemaal een stuk makkelijker gaat. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het is de basis van al het andere wat je doet.
Ja, want dat, weet je, dat komt dan in. We weten natuurlijk allemaal dat testosteron belangrijk is, hè? Maar is het inderdaad, rondom testosteron hangt nogal een verhaal van agressie, seks, weet je, dat het daarmee te maken heeft. Maar dat is natuurlijk niet het geval, hè? Want testosteron is natuurlijk het levenselixer van de man. Maar wat hangt er eigenlijk allemaal aan vast? Is het echt het belangrijkste hormoon in het lichaam van een man? Want we hebben toch ook cortisol en we hebben toch ook, mannen hebben ook oestrogenen. Wat is het belang dan van testosteron? Waarom is het zo belangrijk?
Ja, kijk, het begint al kort na de bevruchting. Hè, al na een paar weken begint testosteron zich te vormen in de vrucht. En dat bepaalt dat de vrucht een jongetje wordt, dat het een man wordt. Dus per definitie, testosteron maakt je een man. En het is ook testosteron wat in de puberteit zorgt voor de groei van de geslachtsorganen. Een baard, haargroei op je lichaam, dat zijn de androgene kenmerken. Maar het testosteron doet zijn werk via een receptor, de androgene receptor. En als je gewoon kijkt waar in je lichaam die receptoren zitten, dan zitten ze bijvoorbeeld ook in je hersenen. Dus testosteron is van invloed op je hersenfunctie. Het is nodig voor gevoelens van geluk, voor gevoelens van opwinding. Een tekort aan testosteron leidt tot een hogere kans op depressies. Er zitten testosteronreceptoren op je alvleesklier. Dat is het orgaan wat insuline produceert. Dus wanneer er onvoldoende testosteron is, dan wordt er onvoldoende insuline geproduceerd in je lichaam. En dat verhoogt je kansen op diabetes. Er zitten testosteronreceptoren op je hart. En je hart is een spier en heeft testosteron nodig om krachtig genoeg te kunnen kloppen. In het lichaam van een man wordt testosteron ook omgezet in oestradiol. Oestradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon. Dat maakt je lichaam niet zelf aan. Daar is testosteron als grondstof voor nodig. En wanneer je een laag gehalte aan oestradiol hebt in het lichaam van een man, dan is bijvoorbeeld spiergroei en vetstofwisseling is verstoord. Maar ook bijvoorbeeld je cholesterolregulering is voor een deel afhankelijk van oestradiol. Dus eigenlijk overal in je lichaam heeft testosteron een functie, soms direct, soms door de omzetting van testosteron in DHT, soms door de omzetting van testosteron in oestradiol. Maar eigenlijk grijpt het in op alle belangrijke processen. En je ziet gewoon in de onderzoeken waarbij is gekeken naar mannen met een testosterontekort, zie je een hogere kans op overgewicht, een hogere kans op depressies, een hogere kans op hart- en vaatziekten, een hogere kans op diabetes. Dus uiteindelijk is testosteron belangrijk voor een lang en gelukkig mannenleven op alle fronten. En ja, het is een hormoon wat een vermannelijkende werking heeft. Uiteindelijk onvoldoende testosteron geeft je ook minder daadkracht. He, agressie wordt gezien als iets negatiefs, maar dat heb je gewoon nodig om je als mens staande te houden. Het moet alleen niet te veel zijn. Maar vaak zie je bij mensen die een laag testosteron hebben, dat ze een gebrek aan zelfvertrouwen, een gebrek aan kracht, echt die fysieke kracht, compenseren met een beetje idioot gedrag. Terwijl uit onderzoeken blijkt dat de mannen die gewoon sterk zijn, die hun kracht kennen, zich prima kunnen beheersen. Dus het is eigenlijk veel voor de samenleving veel slechter, veel gevaarlijker. Dat mensen een testosterontekort hebben, omdat het ook nog eens een keer leidt tot een verminderde vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid bij mannen in de afgelopen 50 jaar is gehalveerd. Niet alleen in Nederland, over de hele wereld. Dus wij zijn nog maar de helft zo vruchtbaar. Dus het aantal levende zaadcellen en de motiliteit van zaadcellen, dat is de bewegelijkheid, is met 50% afgenomen. Dat zie je terug in geboortecijfers. Hè. De wereldbevolking neemt nog steeds toe, maar in het westerse deel neemt het af. Langzamerhand neemt het af. Het aantal mensen dat geboren wordt, wordt steeds minder. En dat heeft alles te maken met een afgenomen vruchtbaarheid. En dat is eigenlijk een hele goede proxy voor de algehele gezondheid. We worden met elkaar steeds dikker, we worden steeds zieker. Het aantal chronisch zieken neemt nog steeds toe. Dat heeft alles te maken met gewoon een ongezond lichaam. En bij de man speelt testosteron daar een hoofdrol in.
En heel even een zijpad even naar vrouwen, hè? Want bij vrouwen in de overgang, ons testosteronlevel gaat omhoog, hè? Op het moment als wij in de overgang raken. Maar bij ons is natuurlijk testosteron niet zo belangrijk. Want het heeft een heel andere rol.
Ik laat het zo zeggen, de hormoonhuishouding van een vrouw is niet mijn specifieke expertise. Ik heb wel vrouwen met wie ik bloed. Wat bij vrouwen eigenlijk speelt, zijn twee dingen. Voor de overgang, wat je vaak ziet bij vrouwen, zeker als vrouwen overgewicht hebben, zie je insulineresistentie. Dus dat betekent in essentie dat de cellen in je lichaam, dat begint in je spiercellen en in je levercellen, die worden minder gevoelig voor het hormoon insuline. Nou, het voert te ver om dat helemaal uit te leggen nu, maar het leidt uiteindelijk tot een stijging van insuline in je lichaam. En wanneer insuline stijgt, remt dat de productie van een eiwit. Dat eiwit heet SHBG, sekshormoonbindend globuline. Met als gevolg dat er in het lichaam van een vrouw meer vrij testosteron komt. En dat meer vrij testosteron, dat leidt tot allerlei androgene bijwerkingen. Het hele fenomeen van PCOS, wat bij heel veel vrouwen met overgewicht speelt. En waarbij er haargroei op het lichaam komt op plekken waar je het helemaal niet wil. En ook een verminderde vruchtbaarheid. Dat komt door insulineresistentie. Dus uiteindelijk zie je. Bij een groot deel van de vrouwen die overgewicht hebben, zie je te veel testosteron, te veel vrij testosteron door uiteindelijk insulineresistentie. Wat ik zie in de vrouwen bij wie ik bloedonderzoek doe, en dat zijn inderdaad vrouwen die de overgang hebben gehad, is eigenlijk ook dat het vrij testosteron in de regel te laag is omdat SHBG verhoogd is. En dat heeft ermee te maken dat er minder oestradiol is. Dus dat SHBG hecht zich dan vooral aan testosteron. En het gevolg daarvan is eigenlijk een verminderd libido, minder energie, verlies van kracht, verlies van spiermassa. En ook dat verhoogde SHBG is vaak leefstijlgebonden. Dus je ziet eigenlijk, laat maar zeggen, een soort zigzag bij de vrouwen die voor de overgang zitten en de vrouwen die na de overgang zitten. En uiteindelijk is testosteron voor vrouwen ook heel erg belangrijk. Alleen ja, vrouwen maken in
Ja,
verhoudingsgewijs
minder
veel
aan.
minder aan. Dus de concentratie is veel lager.
En jij noemt net vrij testosteron, hè? Wat is vrij testosteron?
Nou ja, kijk, testosteron wordt geproduceerd in je lichaam en is dan eigenlijk voor het grootste deel, voor 98%, gebonden aan twee eiwitten. En die eiwitten zorgen ervoor dat testosteron niet meteen wordt afgebroken. Want normaal gesproken bij de eerste passage door de lever gaat het testosteron wordt gewoon afgebroken. Dat zou betekenen dat als je lichaam dat produceert, dat het misschien 20 minuten in je bloed zit en dan is het weg. Nou, dat is te kort om aan het werk te gaan. Dus het lichaam heeft iets bedacht om te voorkomen dat het testosteron meteen wordt afgebroken. En het moet door je hele lichaam getransporteerd worden. Er zitten receptoren overal in je lichaam. Dus hoe krijg je testosteron op al die plekken? Nou, daar zijn twee eiwitten voor, albumine en SHBG. En testosteron is gebonden aan die twee eiwitten. En als testosteron aan die twee eiwitten is gebonden, dan kan het eigenlijk zijn werk niet. Dus het kan niet hechten aan die receptor. En dan is ongeveer 2% is ongebonden. Dat is dan het stukje wat biologisch actief is op dat moment. En dat kan zich aan die androgeenreceptor hechten. En dan in een vetcel, in een spiercel, in een haarfollikel, wherever, kan het aan het werk om uiteindelijk richting de celkern te gaan. En daar een stukje DNA te activeren. Dat is wat testosteron doet. Het grijpt in op genetische processen. En dus dat vrij testosteron is het stukje wat ongebonden is. En daar zie je fluctuaties in. Dus je ziet fluctuaties, die 2%, dat is het uitgangspunt. Maar soms zie je gewoon echt een verlaging van vrij testosteron, doordat er heel veel SHBG wordt aangemaakt. En ja, dat zorgt er dan voor dat je last kunt krijgen van klachten die met een testosterontekort te maken hebben, terwijl je lichaam wel voldoende testosteron produceert. Ja, dat zit hem dan in de verhoogde hoeveelheid van die transporteiwitten. Ja, daar moet je dan op ingrijpen, daar moet je dan naar kijken. Dus daarom is het ook belangrijk als je testosteron gaat meten, dat is ook wat ik zelf doe, wat ik adviseer, om het hele spectrum te meten. Niet alleen testosteron, maar je moet ook bij een man weten hoeveel oestradiol is er, hoeveel SHBG, hoeveel albumine, wat is vrij testosteron. Zodat je echt kunt beoordelen van ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand in dat lichaam en wat is de kortste klap om alles weer te optimaliseren.
Ja, want het vrij testosteron, dat is eigenlijk wat je wil hebben, dus. Zoveel
Ja,
mogelijk.
dat is uiteindelijk hetgene waar het om gaat, wat biologisch actief is. En natuurlijk, als je veel testosteron hebt, dan heb je in de regel ook een hoog vrij testosteron. Maar het gebeurt regelmatig dat ik een SHBG meet van 50, 55 nanomol. Dat is veel te hoog. En dan blijft er heel weinig vrij testosteron over. En dan krijgt iemand last van allerlei klachten. En dan heeft hij een onderzoek gedaan omdat hij er zeker van was dat testosteron te laag is. En dan blijkt testosteron 19 of 20 nanomol te zijn, wat hartstikke mooi is. Ja, ik had gedacht dat het veel te laag was. Ik zeg, nee, dat komt echt gewoon door SHBG. Dus daar moeten we dan naar gaan kijken. En wat kun je dan doen om dat te optimaliseren? En dan zul je zien dat je eigenlijk met een week of 3, 4 eigenlijk al wel verbetert.
En jij had het net, toen we het even hadden over de vrouwen, over de insulineresistentie. Ik denk, en zeker ook de leefstijl waar we het over hadden, en de daling van het testosteron-level natuurlijk allemaal, en dat ze steeds dikker worden. Er is natuurlijk steeds meer insulineresistentie. Weet je, ik kom het ook geregeld tegen, ook moeite met afvallen en natuurlijk meerdere kenmerken daarvan. Hoe herken je eigenlijk dan insuline? Nee, want ik wil het even kort houden, want ik heb nog een andere podcast ook online staan met Erik-Alexander Richter, waarin we echt ja, bijna een uur lang over insuline praten. Maar heel even in het kort, wat is dan insulineresistentie? Relatie misschien met testosteron? En hoe herken jij dat? Hoe herken jij het bij jou, ja, bij jouw mannen die jij begeleidt, die in het jaarprogramma zitten en die jouw testen doen?
Kijk, de beste manier om insulineresistentie vast te stellen is door gewoon nuchter insuline te meten. Dus na 12 uur niets eten, niets drinken, meet je nuchter insuline. Dat geeft je al eigenlijk een heel goed beeld. In
Ik onderbreek jou
combinatie.
heel even. Je hebt het over insuline testen. Dat is iets anders dan de bloedsuikerspiegel, de nuchtere bloedsuikerspiegel, hè? 's
Ja,
ochtends.
dat is inderdaad iets anders. Dat
Ja.
wou ik je zeggen. Kijk, iedereen kijkt altijd naar een nuchtere bloedsuiker.
Ja.
Maar wat in de praktijk blijkt, is dat wanneer je nuchter insuline gaat prikken, dan zie je bij mensen die insulineresistent zijn, meestal een verhoging van de nuchter insuline. Dat is allemaal nog binnen de referentie, hè? Dus die referentiewaarden zijn heel breed. Die gaan van 3 naar 23. Maar een gezonde waarde voor insuline zit tussen de 5 en 7. Dus wanneer je 12, 13, 14 EDR insuline meet in het bloed, dan weet je eigenlijk al dat dat verhoogd is. In combinatie met je nuchtere bloedsuiker, dus glucose in bloed, gemeten na 12 uur vasten, kun je dan de HOMA-IR uitrekenen. HOMA-IR staat voor Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance, mag je weer vergeten. Maar de HOMA-IR, dat is eigenlijk de maat voor insulineresistentie. En je kunt zeggen dat als daar een getal van 2 of hoger uitkomt, dat het vrijwel zeker is dat je in een bepaalde mate insulineresistent bent. Maar dat is een glijdende schaal. He, dus dat begint met een klein beetje insulineresistentie en dat eindigt met diabetes type 2. Dus je meet het door nuchter glucose te prikken, nuchter insuline te prikken en de HOMA-IR uit te rekenen. En daarmee kun je een inschatting krijgen van de mate van insulineresistentie. En wanneer je alleen maar naar bloedsuiker kijkt, of je meet HbA1c, wat ook gedaan wordt, versuikerde hemoglobine, dan ga je ervan uit dat die bloedsuiker al verstoord is. En in de praktijk zie je eerst een verstoring in het gehalte van insuline en pas later een verstoring in de bloedsuikers. Dus je moet nuchter insuline prikken, anders kun je niks zeggen over insulineresistentie. Kijk, een insulineresistentie is in essentie gewoon een beschermingsmechanisme van je lichaam. Hè, wanneer er een overproductie van energie is, dan raken de mitochondriën in je cellen, dat is de plek waar energie geproduceerd wordt, die raken oververhit. Zie het maar als een kachel waar veel te veel hout en veel te veel papier in gaat. Op een gegeven moment wordt die kachel zo heet, dan wordt het gevaarlijk voor je. En bij insulineresistentie zie je zelfs dat dan stukjes hout uit die kachel vallen. He, dus energierijke ionen lekken uit de mitochondriën. En die reageren dan met zuurstof in je cellen zelf. Dat leidt tot de vorming van superoxide. Dat is een hele schadelijke stof voor je cellen. En op het moment dat cellen dat signaleren, dan zeggen ze: oh, wacht even. Er is nu zoveel energie in ons systeem. We moeten nu echt zorgen dat we minder energie verbruiken. Het eerste wat er dan gebeurt is dat vetzuren die worden afgebroken in je cellen en die oven ingaan, die worden weer opnieuw opgebouwd en die worden afgegeven in de cel zelf. Dus je ziet een vervetting van je spieren en een vervetting van je lever. En dat is dan het signaal voor je lichaam, voor die cellen in je spieren en in je lever om te bedenken: oké, okay, wij hebben niet zoveel vet en zoveel glucose meer nodig, want we raken nu zelf gewoon op. Dus wat er dan gebeurt is dat op het moment dat insuline geproduceerd wordt vanuit de alvleesklier, hè, dat is een signaal, het is een hormoon. Een hormoon is altijd een boodschapper, die vertelt iets aan de cellen. Dan worden de receptoren naar buiten gebracht om glucose op te nemen. En wat er gebeurt als je insulineresistent bent, is dat dat met 40% vermindert. Dus er wordt gewoon veel minder bloedsuiker opgenomen dan normaal. Nou, dan stijgt je bloedsuiker een beetje en dan denkt die alvleesklier: hé, dat is niet goed, nog meer insuline. Dus het begint altijd met nog meer insuline. En insulineresistentie ontstaat in je spiercellen en in je levercellen als gevolg van een overproductie van energie. Dus denk aan feestdagen waarbij je te veel eet. Denk aan vakanties waarbij je te veel eet. Denk aan een eetpatroon met gewoon veel te veel suikers en veel te veel vet. Denk aan al het bewerkte voedsel. Een hamburger, patat en een milkshake. Dus het is een complete overload van voedingsstoffen. En daar staat tegenover dat je geen marathon gaat lopen daarna. Maar je gaat gewoon lekker op de bank zitten en Netflixen. Dus je hebt een hoge input en een lage output van energie. Ja, dan ontstaat insulineresistentie. En dat ontstaat al heel snel. Maar dat herstelt zich dan ook weer als je bijvoorbeeld een dagje gaat vasten of als je heel intensief gaat sporten. Maar als je dat structureel niet doet, ja, dan ontstaat die vervetting in je spieren, in je lever. En dan meet je een nuchtere insuline die verhoogd is. Dan krijg je een HOMA-IR van boven de 2. Ja, en dan weet je dus dat insulineresistentie in jouw lichaam aanwezig is. En als je dan aan de andere kant van de medaille kijkt, namelijk afvallen, vetverlies. Een vetcel kan zich niet afbreken als insuline verhoogd is. Dus de stoffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat die spiercel zich afbreekt, dat proces heet lipolyse, dat kan nooit op gang komen als insuline verhoogd is. Dus de eerste stap om af te vallen, de eerste stap om die vetcel zo ver te krijgen dat die zichzelf gaat afbreken, zodat die vetzuren afgegeven worden aan je bloed en andere cellen dat kunnen gebruiken als energiebron, dat is wat afval is. Dat kan niet op gang komen als insuline te hoog is. Dus afvallen lukt niet als insuline te hoog is. Nou, als structureel insuline te hoog is door insulineresistentie, dan ben je dus altijd aan het vechten met je lichaam. Dan ga je op dieet, val je 2 kilo af, terwijl een ander 10 kilo afvalt. En als je dan één keer naar eten kijkt, kom je al die kilo's weer aan. Ja, dat is het hele fenomeen van insulineresistentie. Dat belet het afvallen. Dus daar moet je echt gewoon, daar moet je gewoon eerst verhelpen.
En dan is het zo, vanuit insulineresistentie ontstaat diabetes type 2. En wat wordt daarmee gedaan? Nog meer insuline in het lichaam gebracht.
Ja, want diabetes type 2, dat wordt gediagnosticeerd door een bloedsuiker die te hoog is.
Ja.
Dus eerst is insuline te hoog. Je lichaam doet zijn uiterste best om maximaal insuline eruit te pompen. Maar op een gegeven moment lukt het niet meer. Ja. Dan gaat die bloedsuiker ook stijgen. En inderdaad, oké, dan wordt als eerste vaak metformine gebruikt. Dat is geen slecht middel. Kun je gezond mee oud worden. Maar op het moment dat er dan die alvleesklier gewoon uitgeput raakt, ja, dan moet er insuline bij. En dat is gewoon olie op het vuur gooien. En ik heb wel eens gezien dat een arts blij was dat hij de bloedsuikers eindelijk onder controle had, omdat iemand 400 eenheden insuline per dag moest gebruiken. Ja, het is echt gewoon echt waanzin. Het laat zien hoe op bazaal niveau het begrip ook bij zulke soort artsen, specialisten, compleet weg is.
Ja,
daar ga je niet oud mee worden.
Nee, en daar wordt ook vaak geadviseerd om juist wel 6 keer per dag te eten en iedere keer kleine beetjes. Want dat is wat verteld wordt op het moment dat je diabetes hebt. Nou, wij hebben natuurlijk een heel andere kijk daarop. Wij zijn
maar niet alleen wij hoor, dat is gestaafd door wetenschappelijk onderzoek.
Ja, dat klopt.
Achterhaalde kennis hoor. Ik trek het ook niet uit mijn achterste voor alle duidelijkheid.
Nee, dat klopt. Ik inderdaad ook. Ik ben ook zeker voorstander van vasten, maar inderdaad niet iets waarvan ik denk, oh, dat zal wel goed zijn. Nee, dat klopt. Het is inderdaad, er zijn zoveel onderzoeken naar gedaan. Dus zeker mee eens. Want op het moment als je dus gaat vasten, dan hoor ik ook graag jou, kijk daarop. Ik adviseer het altijd, want je geeft heel je systeem ook gewoon even rust. Dus vetverbranding komt op gang, hormoonhuishouding kan zich wat meer stabiliseren. Dus lange tijd niet eten is gewoon heel goed voor je systeem. Want jij past dat ook eigenlijk standaard toe, hè? Een x aantal uur, of zo lang mogelijk vasten als dat mogelijk is. Want het is past niet bij iedereen, vind ik. En bij de een is die moet wat korter vasten dan de ander. Daar ben je het ook met me eens?
Nou kijk, zo lang mogelijk het eten uitstellen is absoluut niet wat ik doe. Kijk, ik ben vrij specifiek in hoe ik de dingen verwoord. En echte mannen die eten niet, dat gaat over 4 pijlers. En de eerste pijler is herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. En dat begint met het besef dat het voor ons lichaam eigenlijk heel erg goed is om een tijdje niet te eten. Hè, als je kijkt naar wat gezond is, dan is niet eten het allergezondst. Niet, laat maar zeggen, tot in het oneindige, want dan ga je dood. Maar zelfs een klein beetje eten, ook al is dat het meest perfecte eten wat er is, heel gezond, is schadelijk voor je lichaam. Om de simpele reden dat het altijd een chemische reactie geeft met zuurstof. Dus voedingsstoffen worden omgezet in energie door een chemische reactie met zuurstof. Nou, als je even gewoon denkt, iets in de fik steken is een chemische reactie met zuurstof. Er ontstaat er rook en as. Als ijzer reageert met zuurstof, gaat het roesten. Met andere woorden, het proces van energieproductie is niet slecht voor je lichaam, maar er ontstaat wel altijd een beetje schade. En de enige manier om die schade op te ruimen is door een tijdje niets te eten. Dus het hele fenomeen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat dooreten is een heel onnatuurlijk eetpatroon. Dus de natuurlijke balans tussen voeden en vasten herstellen is de eerste pijler. En dat kan al bijvoorbeeld door 12 uur te vasten en 12 uur te eten. Dat is het meest simpel. Wanneer je insulineresistent bent, dus je hebt forse overgewicht en je meet insulineresistentie, dan heb je bloed wat boordevol zit met suikers en vet. Want je meet niet alleen maar een verhoogde bloedsuiker, je meet vaak ook een verhoogde waarde van triglyceriden. Dat komt omdat je lever hard aan het werk is om al die overtollige suikers om te zetten in vet. Want een hoge bloedsuiker is gewoon gevaarlijk voor je. Dus die lever is niet alleen vervet, het zorgt ook voor een vervetting van je bloed. Triglyceride gaat dan veel te hoog. Dus je hebt eigenlijk bloed wat vol zit met voedingsstoffen en spiercellen die zeggen wij hoeven niet. Dus ja, hoe krijg je dat dan omlaag? Krijg je dat dan omlaag door een klein beetje te eten en dan wat extra suiker en vet erin te gooien? Of krijg je dat omlaag door gewoon een tijdje niets te eten en dan in beweging te komen en ervoor te zorgen dat je lichaam die suikers en die vetten gaat opgebruiken? Nou, dat laatste is het meest logisch en zo werkt het ook. En dat zien we ook terug in onderzoeken. Er zijn ook onderzoeken gedaan onder diabetici. Die zijn met een goed protocol van vasten binnen 6 weken van de insuline af. Dus het meest zinvolle wat je kunt doen, is die balans tussen voeden en vasten herstellen. Ja, en hoe lang je dan gaat vasten, dat is erg afhankelijk van hoeveel overgewicht je hebt, de mate van insulineresistentie, of het vasten ook een beetje bij je leefpatroon past, ja of nee. En in het verleden was ik daar heel voorzichtig in, dus ik deed eigenlijk nooit meer dan 10 uur eten, 14 uur vasten. Inmiddels ben ik daar zelf wel wat verder in. En ook in de begeleiding van de mensen ben ik daar wel wat verder in. Dus ik heb regelmatig dat ik mannen een paar keer per week en soms zelfs elke dag op één maaltijd per dag zet. Als ze echt tegen diabetes type 2 aan zitten en 30, 40 kilo te zwaar zijn. Ja, dan zit er zoveel voedingsstoffen in dat lijf dat je prima met één grote flinke maaltijd uit de voeten kan. En al zou je dat met 2 of 3 keer per week doen, dan zie je eigenlijk het snelst resultaat. Maar het idee dat je eten zo lang mogelijk moet uitstellen en dat dat voor iedereen geldt, en zeker voor vrouwen, dat onderschrijf ik.
Nee, inderdaad. Ik kijk ook altijd per persoon. Bij mij is het ook niet standaard. Want bij de een past het wel en bij de ander past het gewoon niet. En dat is inderdaad wel belangrijk om daar naar te kijken. Kijk, wij zijn allebei van de krachttraining. En ik zeg altijd, als man zijnde, moet je gewoon zware dingen kunnen tillen. Punt. Krachttraining is ook een van de pijlers die bij jou erin zit. Die ook voor jou belangrijk is. Maar bij mij is er altijd wat ik wel eens vaak hoor, dat zul jij denk ik ook horen, dat mannen of veel mensen denken, ja, maar ik moet iedere dag krachttraining doen, ik moet 4 keer in de week, ja, daar red ik niet, of ik vind het niet leuk, of ik vind er niks aan, wat voor reden dan ook. Wat is jouw kijk op krachttraining voor een gemiddelde persoon of voor iemand die zegt van, ja, weet je, die iemand die net moet gaan beginnen? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou kijk, krachttraining is essentieel. Kijk, na je 35ste, 40ste verlies je langzaam maar zeker spiermassa. Dus de spieren worden kleiner. En daar krijg je vet voor terug. Hè, dat heb ik in het begin ook wel gezegd. De gemiddelde man van 80, die is slapper, vetter, heeft minder spiermassa dan de gemiddelde man van 30. En dat komt gewoon door verandering in je hormonale systeem. Dat kun je zien als iets esthetisch of iets wat met mannelijkheid te maken heeft. Maar we weten dat dat gewoon je gezondheid nekt. Het belangrijkste orgaan om gezond oud te worden is je spiermassa. En niet alleen maar omdat je spieren grootverbruikers zijn van suiker en vet. Maar we weten sinds 1 jaar of 10 dat je spieren eigenlijk een endocrine orgaan zijn. Dus tijdens het trainen, op het moment dat spiermassa intensief getraind wordt, dan produceren je spieren allerlei stoffen. Die stoffen noemen we myokines. Die worden afgegeven aan je bloed en die communiceren met heel je lichaam. Dus je spieren communiceren met je lever, je spieren communiceren met je hersenen, je spieren communiceren met je prostaat. En we weten van een aantal van die stoffen dat ze bijvoorbeeld de groei van kankercellen. We weten van een aantal stoffen dat ze in je hersenen BDNF stimuleren, wat een soort van groeihormoon voor je hersenen is. Dus door voldoende spiermassa te hebben en die spiermassa te gebruiken, hou je je hele lichaam goed. Er is een hele sterke correlatie tussen de hoeveelheid spiermassa, de Muscle Mass Index, Dus niet de body mass index, maar de muscle mass index en je levensverwachting. Dus ik ben het stadium van kracht en grote spieren en sterk moeten zijn, ben ik wel een beetje voorbij in zoverre dat krachttraining gewoon essentieel is om gezond oud te worden. Ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe moet je dan trainen? Want daar bestaan heel veel ideeën over. En ja, als je gewoon kijkt naar de wetenschappelijke onderzoeken, dan is heel simpel dat het simpele feit dat je traint, zorgt al voor een verhoging van aanmaak in je spierweefsel. Dus heel simpel gezegd, één enkel setje van een oefening doet al iets met je. Dus eigenlijk moet je gaan voor de wat ik het optimale minimum noem, een zo laag mogelijke drempel om maar te beginnen met krachttraining. En dat betekent dat je met één training per week, waarmee je het hele lichaam traint, al resultaat kunt boeken. En het optimale minimum, wat mij betreft, is twee trainingen per week, waarin je je hele lichaam traint tussen de vier en zes oefeningen. Hè, op basis van een simpel protocol, wat ik duwen, trekken, buigen, strekken heb genoemd. En dan kun je al prima een sterk en gespierd lichaam opbouwen. Want het idee is niet dat je probeert om in 3 maanden een killer body te krijgen. Je probeert om iets te gaan doen nu. Wat je als je straks 50, 60, 70 en 80 bent, nog steeds doet. En dan train je misschien ietsje minder zwaar, maar ook op de 80ste zul je met gewichten moeten trainen. Want als je stopt met die krachttraining, dan is er ook geen prikkel meer voor je spieren om die
Zo
kracht en die
weg.
massa te onderhouden, dan is het weg. Dus het is heel belangrijk dat je iets gaat doen waarvan je denkt: oké, maar dit kan ik wel volhouden. Dus dat is mijn uitgangspunt bij krachttraining. En natuurlijk kun je 5, 6 keer per week naar de gym gaan. Nee, als je dat leuk vindt om te doen, by all means ga. Maar als het niet, laat maar zeggen, heel erg intrinsiek bij je past om heel veel te trainen, dan is het ook niet nodig. Je kunt met een half uur, 3 kwartier intensief trainen, 2 keer per week, kun je gewoon prima kracht en spiermassa opbouwen. En dan zul je niet een bodybuilder fysiek krijgen of zo, maar wel gewoon een sterke, slanke vent worden. Als je dat combineert met een beetje vasten, als je in die periode dat je gaat eten voldoende eiwit eet en voor de rest gewoon fysiek actief bent, dat hoeft niet in de sportschool, dat betekent gewoon dat je wandelt en fietst en gewoon beweegt en in de zon loopt, ja, dan is het niet heel erg moeilijk om ervoor te zorgen dat je ook op je 60ste en je 70ste nog voldoende kracht en spiermassa hebt om je gewoon vrij te kunnen bewegen. Ja, en dat is het, denk ik wel een groot verschil. Als het gaat om doelstellingen, de meeste mannen een wasbordje. Nee, niet die mannen die boven de 50 zijn, die ik help. Maar ze willen wel kunnen voetballen met hun kleinkind. Dat willen ze wel graag. En wat ze ook willen, is dat als ze 80 zijn, dat ze nog kunnen wandelen in de berg. Weet je wel, dat je daar de kracht nog voor hebt. Dat je nog zelf een trap op kunt lopen. Dat je nog je boodschappen kunt tillen, een kilometer als het nodig is. Dus daar gaat het meer om. Dat is ook een beetje hoe ik kijk naar krachttraining. Dat je gewoon functiebehoud hebt. En dat je er uiteindelijk gewoon goed uitziet, is dan mooi meegenomen. Maar dat is een neveneffect van gewoon goed trainen.
En dat komt dus eigenlijk gewoon neer op, ook al vind je het helemaal niet leuk, want er zijn natuurlijk een heleboel mannen of vrouwen die er echt helemaal niks aan vinden. Eigenlijk is het gewoon maar 2 keer in de week 30, 40, 45 minuten. Ja, weet je, dat is eigenlijk gewoon niet zeuren, maar gewoon doen.
Ja, precies.
Daar
Suck it
komt het
up.
gewoon
Het
op
is
neer.
nodig. Het is
Ja.
sporten op recept. Maar het
Ja.
is altijd interessant om te denken: waarom vind je het niet leuk? En als je dat gaat analyseren, dan komt dat eigenlijk omdat ze de ballen verstand hebben van trainen. En dus eigenlijk in een sportschool lopen en een beetje heen en weer duwen aan apparaten. En dan is het een soort speeltuin voor volwassenen. Als je ieder speelgoed hebt gehad, dan ga je weer naar huis. Dus je hebt geen besef van welke spier train ik nou? Voel ik wat ik doe? Je hebt ook geen idee van waarom is dit schema zo opgebouwd zoals het opgebouwd is? En wat is nou eigenlijk het doel van het trainen? Want het doel van het trainen is niet heen en weer bewegen op een machine. Het doel van het trainen is sterker worden. Zorgen dat je progressie boekt. Als je vandaag 10 kilo tilt, dan moet je over een half jaar 11 of 12 kilo kunnen tillen. Anders is er niks gebeurd. Dus dat systeem van trainen over een wat langere periode, dat zit niet in hun hoofden. En dus zijn ze maar gewoon op een apparaat aan het zitten en duwen ze wat heen en weer. En dan ondertussen op je telefoon WhatsAppen. Ja, dan vind ik er ook geen zak. Dus ze moeten wel leren trainen. En dat is denk ik wel belangrijk, dat je mensen leert trainen en dat je ze leert voelen waar die oefening voor dient. En dan is de uitdaging: schrijf op wat je nu doet. Ja, dus dat adviseer ik iedereen die gaat trainen. Hou een logboekje bij. Daar mag je je telefoon dan voor gebruiken, een spreadsheetje of zo. En schrijf op: bij deze oefening heb ik zoveel kilo 12 keer, 11 keer, 10 keer gedaan. Oké, Dus de eerstvolgende keer dat jij in de gym komt, dan is de uitdaging dat je meer doet. Dus of die eerste set, of die tweede set, of die derde set, moet je gewoon een herhaling meer doen. En als je op een gegeven moment 3 keer 12 doet, ik noem maar eens iets, dan ga je zwaarder. En zo blijf je bouwen aan je schema. En als je dan na een maand of 3, 4 merkt dat je geen progressie meer boekt in een oefening, ja, dan kan het nodig zijn om er eens een keer een andere oefening in te gooien. En op die manier heb je structuur in je training zitten en is het gewoon een wedstrijdje met jezelf. En vaak de mensen die het niks aanvinden, vinden het dan wel leuk om te gaan hardlopen of te gaan fietsen. Ja, als iets saai is, dan is het 3 uur fietsen. Maar dat heb je mooi gemaakt, want je zit met je hartslagen en dan kun je dat horloge kun je aansluiten op een app en dan heb je een grafiek op je telefoon, op je computer. Dus met andere woorden, dat zie je als sporten. Daar heb je iets van gemaakt. En krachttraining, daar heb je nul energie in gestoken om te snappen wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Ja, dan is hetzelfde, weet je wel, als voor mij als fietser, dat ik denk, ja, waarvoor ga ik fietsen? Dat duurt alleen maar heel lang. Weet je wel, 3 kwartier is leuk, maar 3 uur fietsen, ik moet er niet aan denken. Nou ja, je moet er iets van maken. En wat je ervan kunt maken, is dat het een wedstrijd met jezelf is om gewoon beter te worden. En het grote voordeel is, het hoeft geen 3 uur. Je hoeft ook niet elke dag. 3 kwartier, 2 keer per week is genoeg.
Ja, nou dan doe ik veel te veel. Maar hoe train jij hem nu dan? Vertel,
Nou
vertel.
ja,
Want weet je, ik train gewoon 5 keer in de week. Gewoon omdat ik het echt super leuk vind. Voor mij is het een hobby. En ja, weet je, ik word er gewoon serieus blij van. Overigens trouwens niet altijd. Maar over het algemeen word ik er blij van. Maar wat doe jij nog nu?
Nee, maar weet je, ik snap helemaal wat je zegt. En het is ook niet gezegd dat je niet meer mag trainen. Waar het om gaat is, wat is je doelstelling en wat is in mijn geval de doelgroep die ik probeer te helpen. En dat zijn mannen die hebben een drukke baan of die hebben een druk bedrijf. Die hebben een gezin en die hebben punt 1 niet heel veel tijd en punt 2 ook niet onbeperkte energie. En als je dan 5 keer per week 1 uur gaat trainen of een anderhalf, ja, dat is punt 1 onhaalbaar en punt 2 trekt dat alle energie weg. En dat is ook mijn eigen ervaring. Dus ik train 3 keer per week en ik kom eigenlijk altijd uit op of het splitten over 3 dagen, omdat ik dan wat meer volume kan doen, of gewoon 3 keer mijn hele lichaam. En als ik 3 keer mijn hele lichaam train, dan is het heel veel kettlebell. En daar switch ik een beetje tussen. Totdat, weet je, ik doe het ene totdat ik denk, nou, ik ben het wel weer zat. En dan doe ik het andere. En daar laveer ik een beetje tussen. Ik train niet om progressie te boeken. Ik heb sterkste man van Nederland gedaan, een wedstrijd bodybuilding gedaan. Het is allemaal, laat maar zeggen, stukken minder als toen. En als ik nu probeer om sterker te worden, dan punt 1 loop ik tegen allemaal blessures aan. Plus het frustreert me ook, want het gaat niet snel genoeg. Dus ik heb dat echt losgelaten. En ik train wel aan de grens van mijn kunnen. Maar ik heb niet de verwachting dat ik nog 10 kilo meer ga tillen in een jaar tijd. Ik train voor behoud. En wat ik zei, ik ben 52. Als ik het niveau wat ik nu heb op mijn 60ste ook heb, dan heb ik gewonnen. Dan is het goed.
Ja, inderdaad. Zo, op die manier train ik inderdaad ook. Ik boek ook geen progressie meer. Ik denk, iedere keer moet eigenlijk het schema maken. Want het, weet je wel, ik behoud nu wat ik heb. Nou, dat is perfect. Ik klaag helemaal niet. Maar het is wel, op een gegeven moment ja, ik herken het ook, dat je dan gefrustreerd raakt omdat je dan niet meer verder komt. Dus wat heeft het dan inderdaad gewoon voor zin? Ik denk op een bepaald punt, als je ook, voor degene die misschien luistert die jou wel sport, als je op een bepaald moment eigenlijk al geniet van het sporten aan zich en je weet precies wat je moet doen en het is gewoon lekker om te doen. Dat is waarvoor ik train en jij denk ook. Gewoon voor behoud van fitheid. Ik word er gewoon blij van. Ik heb een heerlijk gevoel na trainen altijd. Gewoon, het is ook gewoon een verslaving, punt. Maar wel een verslaving die wat meer onder controle is dan ooit toen ik nog begin 20 was, weet je. Want jij zit inmiddels ook al, ja, al ontzettend lang, sowieso meer dan 30 jaar, net als ik in die gym. Dus dan heb je alles al voorbij gekomen. Dan hebben we ook periodes gehad met progressie, hè? Mijn wedstrijdvoorbereiding. Heb jij trouwens ook gedaan, hè? Een bodybuilding wedstrijd. Ja, leuk. Dan heb je het boekje natuurlijk wel progressie. Want dan heb je gewoon een vast schema. En dat is ook gewoon fantastisch leuk om dan ergens naartoe te werken. Ja, hoe leuk kun je het dan maken? Ook met tabelletjes en ook bijhouden en wegen. En ja, dat maakt het leuk. Ja.
Maar kijk, ik zou ook wel progressie kunnen boeken, maar dan zou ik veel meer moeten doen dan nu.
Ja.
En zou ik veel harder op de gaspedaal moeten drukken. En daar heb ik dan ook gewoon geen zin meer in. Dus daar moet ik dan ook eerlijk in zijn, weet je wel. Het is niet dat ik niet zou kunnen, maar dat moet ik weer allemaal dingen gaan doen die ik in het verleden deed. En dan gaat gewoon weer 80, 90% van mijn aandacht en mijn energie gaat daar naartoe. En dat heb ik er niet meer voor over. Zo belangrijk vind ik het niet. Het doel is dat ik gezond oud word. En daar is krachttraining belangrijk voor. En ik vind hoe ik eruit zie, vind ik ook belangrijk. Dus daar train ik ook voor. Maar dat heeft wel zijn grenzen. Dat was, in het verleden was dat zo groot en zo sterk mogelijk. En dat is klaar nu. Ik wil dat ook helemaal niet meer. Want ja, als je dan 2 of 3 weken niet traint, dan is al een deel is weg. Ik wil er niet zo in zitten. Ik kan nu prima 2 weken niet trainen. Dan gebeurt er niet zoveel. Nou, die derde week is dan net te lang. Maar weet je wat, het is nu gewoon een soort van. Dat hele fenomeen van passief inkomen. Ik heb een passief lichaam. Weet je wat, het blijft goed. Ik hoef er niet zoveel voor te doen. Maar twee, drie keer per week, laat me zeggen, mijn periodieke onderhoud. 3 kwartier even flink trainen. Wat jij zegt, het is gewoon hartstikke lekker om te doen. Ik heb ook niet altijd zin. Maar juist de dagen dat je geen zin hebt en je gaat wel, heb je lekkere training. En weet je wat, dus het zit gewoon in mijn routine. En omdat ik weet hoe belangrijk het is voor een gezonde oude dag, is het ook, het is gewoon een van de pijlers van echte mannen die eten niet, en een van de pijlers ook van mijn eigen protocol, om gewoon, ja, 2, 3 keer per week, 3 keer is eigenlijk optimaal voor mij, even te trainen, klaar.
Ik denk dat we volgens mij heel veel aangehaald hebben. We hebben eigenlijk jouw 4 pijlers hebben aangehaald, hè? En herhaal ze nog eens even, jouw 4 pijlers,
Ja,
even
kijk, de
kort.
4 pijlers van echte mannen die eten niet. Omdat eigenlijk de basis van een gezonde leefstijl is. De eerste is herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. Gemiddeld genomen eten wij 15 uur per dag. Stoppen we 10 keer per dag iets met calorieën in onze mond. Dat is een heel onnatuurlijk eetpatroon. De reden waarom we allemaal te dik zijn. En waarom we allemaal, niet allemaal, bijna allemaal te dik zijn en zo ziek zijn. Dat komt omdat we van schaarste naar overvloed zijn gegaan. Dus een beetje schaarste terugbrengen is goed. De tweede pijler is eet oorspronkelijke voeding met een grote nadruk op eiwitrijke voeding, groente en fruit. Eten wordt heel erg complex gemaakt. Dat komt omdat er allerlei ideeën en belangen zijn. Maar als je gewoon kijkt waar wij als mensen evolutionair gezien door gevormd zijn, dan is het het eten wat moeder natuur ons voorschotelde. En dat was altijd planten en dieren. En je ziet op basis van wetenschappelijke onderzoeken dat hoe meer dierlijk voedsel er bij natuurvolkeren aanwezig is, hoe meer ze daarvan eten. Dus, en dat komt gewoon omdat dat het meest rijk is aan essentiële aminozuren, essentiële vetzuren en zelfs het meest rijk aan vitamine en mineralen. Dus eet oorspronkelijk voedsel, natuurlijk vers voedsel. En probeer het bewerkte voedsel zoveel mogelijk te laten staan. Dan hoef je in de regel niks te tellen. De derde pijler is: ga 2 keer per week intensief met gewichten trainen. En de vierde pijler is: ga nuchter bewegen. Met andere woorden, in die periode dat je niks eet, voordat je wat eet, kom gewoon in beweging. Stukje fietsen, stukje lopen. Je kan zelfs de krachttraining nuchter doen, dat doe ik zelf. Is niet het allerbeste als het puur gaat om spiergroei, maar het is wel een lekkere manier om te trainen, vind ik. Dus dat nuchtere bewegen, dat versterkt het effect van vast een beetje. Ja, je vetverbranding gaat ietsje hoger als je nuchter beweegt. Die effecten zijn niet heel erg groot, maar uiteindelijk als je fors insulineresistent bent, dan kan nuchtere bewegen je zeker helpen om sneller die bloedsuikers en die insuline naar beneden te krijgen. Dus dat zijn de 4 pijlers van echte mannen die.
En waar kunnen we jou vinden? Want
Op.
heb jij ook foto's uit jouw strongman-periode ergens staan op jouw website of
Ja,
zo?
jawel. Volgens mij op Instagram staat nog wel wat. Maar ik ben een beetje opgehouden om dat heel erg veel aan iedereen te laten zien. Dat deed ik in het begin wel, toen ik overal mee gestopt was. Dan zei ik, kijk eens hoe sterk ik was en kijk eens hoe groot ik was. En, maar dat, ik heb dat eigenlijk niet meer nodig, maar ze staan op Instagram. De mensen kunnen me vinden op mijn website, emdn.nl. Echte mannen die eten niet afgekort, emdn.nl. Daar kun je ook mijn boek bestellen voor 4,95. En als je wat vaker wilt zien op. Ik ben eigenlijk alleen maar actief op Instagram. Gewoon Robert Wolters met een underscore ertussen. En daar post ik elke dag iets. En daar staan ook nog foto's van Strongman en enkele foto van mijn bodybuilding.
Leuk. Is er nu iets wat je kwijt wil? Ik zal in ieder geval jouw website in de show notes zetten, waar jij te vinden bent.
Dank je.
En ja, dat vooral. Heb je nog iets wat
Kijk,
je nog mee wil geven?
ja, één ding, en ik denk dat dat belangrijk is voor jouw luisteraars die het idee hebben van ik moet van ver komen. Neem een kleine stap. Maak het jezelf niet zo moeilijk. Het meest simpele is dat je vandaag begint met 12 uur eten, 12 uur vasten. Gewoon van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds ga je eten. En van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends eet je niks, drink je niks, alleen maar water. Begin daarmee. Maak het jezelf niet te moeilijk. Er worden altijd challenges en strenge regimes en dit en dat. En je moet 100 dingen tegelijk, hoeft niet. Neem de kleinst mogelijke stap die je nog resultaat oplevert. En bouw dan vervolgens langzaam, stap voor stap, naar een gezonde leefstijl. Dit is niet iets wat je voor een korte periode doet. Dit is voor de rest van je leven. En het meest simpele is gewoon elke dag eventjes 12 uur je kaak op elkaar houden. En dan vervolgens eet en drink je alles in 12 uur. Je zult al merken dat dat verschil maakt. En van daaruit ga je bouwen. Maak het jezelf niet te moeilijk. Het is niet zo moeilijk. Kleine stap.
Ja, klopt. En daarmee ga je uiteindelijk langzaamaan reist toch steeds verder. Want
Ja.
iedereen gaat uiteindelijk steeds verder op zoek naar, oh, maar dan dit, dan kan ik dit ook proberen. Informatie opdoen, uitproberen, testen. En uiteindelijk ga je toch stap voor stap steeds verder. Dus.
Ja, want je wordt ook bevestigd door je lichaam. Dat is de feedback
Ja.
die je krijgt van mannen in mijn jaarprogramma. Die zeggen dat, weet je, je voelt je ook steeds beter. Dat lichaam gaat ook steeds beter de signalen geven. En dan is het niet meer dat je iets weet of dat je een kunstje doet of dat je jezelf iets oplegt. Dan komt het veel meer van binnenuit. En dat zul je zelf ook weten. Dat als je goed voor jezelf zorgt, dan kun je best wel eens een dagje rotzooi eten. Maar die dag daarna gaat dat niet meer gebeuren. Dan voel je gewoon, het is goed zo. Weet je wel, je krijgt de signalen van je lichaam, het is klaar. En dat lichaam wordt steeds gevoeliger, het geeft je steeds meer de juiste signalen, waardoor het iets is wat uiteindelijk gewoon makkelijk is. Het is niet moeilijk, het zou ook niet moeilijk moeten zijn, maar dan heeft moeder natuur haar werk niet goed gedaan. Iedere man kan gezond oud worden, iedere man, hè, los van genetische defecten, maar dat is 10%, kan een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam krijgen, als je maar doet wat nodig is in lijn met hoe dat lichaam zich ontwikkeld heeft in al die miljoenen, miljarden jaren evolutie. En dat, ja, dat is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk.
En eigenlijk weinig verschil tussen mannen en vrouwen als je het in de basis bekijkt. Want voor vrouwen geldt dit hetzelfde. Ik bedoel, wij doen allebei exact hetzelfde. En we zijn man en vrouw. Dus daar zit, niet wat dat betreft, zit er in de basis weinig verschil in.
Nee, dat
Dus,
klopt.
dus deze podcast kunnen vrouwen ook prima naar luisteren.
Absoluut, absoluut. Ja.
Robert, ik dank jou enorm voor jouw bijdrage.
Graag gedaan.
Heerlijk hoe dat jij het gewoon lekker eenvoudig kan brengen en begrijpelijk. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. Dankjewel.
Ja, dankjewel dat ik mocht komen.